Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk en voor wie? Wat is milieutherapie en hoe kan het dat zo'n grote kliniek zomaar sluit? Vorige keer vertelde Shiva over het fenomeen hechting. Iets dat meestal automatisch gaat, een verbinding ontwikkelen tussen jou en de ander. Hechten leer je vaak als baby te doen. Je leert, ik mag mezelf zijn en dan gaat de ander niet weg. Als er iets is, kan ik bij mijn ouders terecht. Helaas is dit niet altijd het geval. Hechting kan om meerdere redenen verstoord raken. Deze week gaat Shiva ons meer vertellen over welke klachten je kunt ontwikkelen, maar ook wat je eraan kunt doen. Goed om te weten. Vorige aflevering vertelde Shiva dat zij voor het eerst haar kat zonder lijntje naar buiten had gelaten. Ook gaat Anne samenwonen. En heb ik slecht nieuwsgesprekken gehad met mijn cliënten over de reorganisatie. Ook is er ontzettend veel gebeurd met de actiegroep Red de GGZ. We staan op bijna 20.000 handtekeningen. En we hebben gedemonstreerd in Den Haag. Hazar is terug van weg geweest en kan je daar alles over vertellen. Check ook de foto's op de website Red de GGZ voor een sfeerimpressie. Filmpjes zijn te vinden op onze Instagram. Check daarvoor de show notes. Heb jij een vraag? Stel deze gerust op onze Instagram. Red de GGZ, de podcast. En nu, door naar de aflevering.
Trigger warning. In deze aflevering bespreken we hechtingsproblematiek, verslaving, trauma en onveilige thuissituaties komen voorbij. Heb jij hulp nodig? Bel dan je huisarts of bel 113, zelfmoordpreventie. En wat zijn zeg maar klachten van mensen die onveilig gehecht zijn?
Nou, bijvoorbeeld heel veel moeite met intieme relaties. Dus grote stappen in het leven niet aandurven. Zoals bijvoorbeeld samenwonen. dus intimiteit uit de weg gaan. Of heel veel wisselende relaties. Dat zie je natuurlijk ook heel veel. Dat mensen van de ene naar de ander gaan. En eerst dan denken, nu heb ik de juiste. En dan helemaal in zak en as zitten, omdat dat toch niet de juiste is. Als dat niet een beetje op zijn minst bewust is gemaakt, hechtingsproblematiek, en misschien ook bewerkt of behandeld, of geheeld zelfs, dan ja, herhaalt het zich net de hele tijd. Dus als een voorbeeld, ik heb nu een cliënt en zij heeft een vriend. Zij eist van hem dat hij altijd op tijd is. En hij doet echt zijn uiterste best. Maar ja. Enkele keer komt hij te laat. En dan is dat voor haar bewijs dat hij niet van haar houdt. Want hij doet dan niet zijn best. Mm-hmm. Zo'n simpel voorbeeld. Maar dat maakt relaties wel ingewikkeld.
Ja, ja. Je krijgt elke keer een soort zie je wel. Of het is wachten op de zie je wel.
Ja, precies. Ja. Mm.
En wat heeft dat dan te maken met hechting, zeg maar, vanuit vroeger?
Ja. Het is een heel sterk gevoel van... Ik ben eigenlijk niet de moeite waard. Of dat kan verschillen. Ik ben niet de moeite waard. Of ik ben niks waard. Of, maar er zitten verschillende kleuren in. Maar, en als die overtuiging zo sterk. En dat gevoel van angst. De ander gaat me toch verlaten. Is heel groot. En dan kan het zijn dat iemand als coping heeft. Om de ander dan te proberen vast te houden. Door allemaal afspraken te maken. En als er dan één kleine teleurstelling is. Dan schiet dat als het ware rechtstreeks in die hechtingspijn.
Ja.
En dan kan iemand daar niet meer goed over nadenken. Of navoelen. Of voelt hij alleen maar zich in de steek gelaten. Eigenlijk net als... Je kent misschien die periode. Kinderen eenkennig zijn. Zo rond de één denk ik. Dat als de moeder of vader even naar de wc gaat, dan is het pure paniek. En eigenlijk is het een soort oerpaniek van de ander die laat mij in de steek. En ik red me niet alleen.
Ja. Is dat dan een gevoel van vroeger? Die zeg maar...
Ja, het is een normaal gevoel, zeg maar. Mm-hmm. In de zin van, als je één bent, dan is dat... Ja, alle kinderen hebben zo'n fase. De een heeft het wat sterker dan de ander. Maar, dus het is een hele normale reactie. En als, nou ja, als mijn kat vandaag niet terug was gekomen... of als ik een heel verschrikkelijk bericht had gekregen van mijn dochter... dan kan ik ook een soort oerpaniek voelen van oh help.
Mm-hmm.
Dus dat zijn zeker normale gevoelens. Alleen is het problematisch als ze opkomen... op het moment dat iemand 5 minuten te laat komt.
Ja.
En dat je het niet meer zelf kan reguleren. Het verdragen van emoties is moeilijker... als je onveilig gehecht bent, omdat je dus niet die skills hebt om te gaan met emoties. Omdat je dat niet van je ouders voldoende hebt kunnen leren. Dus het is het verdragen. En het is ook, het niveau is ook hoger. Dus die oerpaniek waar we het over hadden, als het ware, die gaat gewoon sneller aan.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan kan allerlei coping, dus drugs, alcohol, heel veel eten, heel veel televisie kijken, heel veel Netflix, gokken, te weinig eten. Hmm. Nou ja, wat heb je nog meer?
Ja, zoveel.
Allemaal. En dit ook, nogmaals, kennen we ook allemaal. Hè?
Mm-hmm.
Alleen, kan het zijn... We kennen allemaal dat we soms denken... Nou, nu wil ik echt alleen maar bingen op Netflix.
Mm-hmm.
En dat je een avond gewoon een hele... En dat kan zijn omdat je moe bent. Maar vaak is het toch ook wel niet alleen moeheid... maar misschien dat je gewoon superveel stress hebt gehad op het werk. En dat je denkt, ik kan gewoon niet even niet meer...
Ja.
En dat je jezelf als het ware een beetje verdooft.
Ja. Of je verliest in het maken van een podcast.
Ja, precies.
Ja. Dat is heel grappig, want Mieke refereert hiernaar, omdat ik dus ga samen.
Ja, maar ik doe het ook hoor.
En het is heel grappig, want het maken van die podcast en dat heel erg gaan doen, dat houdt me dus ook een beetje weg bij stilstaan.
Ja. Ja.
Bij mijn gevoelens.
Ja, precies.
Dus dat is heel grappig.
Precies. Nou, dat is een supermooi voorbeeld. Dus dat is ook, het kan ook in iets... want nu noemden we allemaal dingen die in die grote mate in ieder geval niet zo gezond zijn. Zoals speed en Netflix. Maar je kan het ook omzetten in dingen die iets constructiefs geven.
Ja.
En hoe meer vermogen je hebt om een beetje te reflecteren over jezelf... om te voelen, wat voel ik eigenlijk... dan kan je ook een beetje denken... ik ga misschien toch een beetje iets uit de weg... als ik nou weer met die podcast bezig ben. Misschien moet ik vanavond toch met mijn vriendin eens wat gaan doen.
Dora, ik bel je vanavond.
Ja.
Dat is ook eigenlijk wel wat we willen, ook met deze podcast... dat we aan mensen kunnen laten horen... dan in plaats van laten zien. Dat we aan mensen kunnen laten horen van... een kliniek is vaak heel zo van... dit zijn hele gekke mensen. Mm. Maar dat is gewoon niet zo. We kennen allemaal deze gevoelens. En het is eigenlijk maar net hoe je hebt geleerd om daarmee om te gaan.
Ja, klopt helemaal.
En het geluk wat je ook hebt in het leven, zeg maar.
Ja, waar je überhaupt geboren bent.
Ja.
Gewoon wiegen op de verkeerde plek.
Dat
kan echt grote gevolgen hebben.
Ja.
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 En heb jij een beetje concrete voorbeelden als... therapeut in zo'n behandelsetting. Hoe kan je nou zo'n hechtingsrelatie weer helen?
En hechtingsrelatie, dat gaat over veiligheid bieden, dus betrouwbaar zijn. Dus als je iets hebt afgesproken, dat je dat ook nakomt. Dat is een enorme trigger als je dat niet doet. En natuurlijk zijn hulpverleners ook mensen, dus kom je ook wel eens te laat of vergeet je wel eens iets. Maar als dat gebeurt, dat je daarbij stilstaat. En dat het dus niet, dat je het niet negeert. Dus dat je zegt, jongetje, het spijt me echt heel erg dat ik te laat ben. Dat was niet mijn bedoeling. En ik heb wel aan je gedacht, maar ik zat vast in het verkeer. Dus dat je woorden geeft aan wat de reden is. En ook woorden geeft aan dat je het vervelend vindt dat het dat effect heeft op die persoon. En dat je begrijpt dat het een pijnlijk punt is. Dus betrouwbaarheid en woorden geven aan gevoelens. Zowel de gevoelens van de cliënt of samen daar woorden aan geven. Uiteraard de cliënt laten vertellen. Maar ook zelf iets delen over wat in jezelf omgaat. Omdat dat veiligheid geeft en een band geeft.
Mm.
En soms kan je ook daar een link leggen van... Hey, doet dat misschien ook denken aan situaties van vroeger? En zijn er ook verschillen? Hè? Kan je nu bijvoorbeeld merken van... we proberen hier samen doorheen te komen. En kan ook, maar wat ook in het begin over hadden, ook iets moois uit voortkomen. Het kan ook kansen geven, een nieuwe situatie.
Ja. Misschien wel herstel.
Ja.
Van iets wat je vroeger niet hebt gekregen.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja. Oh ja. En hoe kom jij dat tegen, Bieke, zeg maar? Die veiligheid in de kliniek. Ik heb een chocolaatje in mijn mond. Zit je even veilig te hechten aan een chocolaatje?
Misschien moet je me even nog een keer stellen.
Ik wilde eigenlijk vragen aan jou, want jij komt uit als verpleegkundige en sociotherapeut. Jij komt die veiligheid en structuur en zo, zeg maar, die kaders, kom jij tegen?
Ja.
Wat voor manier?
Nou, eigenlijk is dat een beetje de basis van de klinische behandeling. Dat je de kaders met elkaar afspreekt. En er hoeven er helemaal niet heel veel te zijn. Maar zodat de cliënt ook kan botsen, zeg maar, en je die herstellende situaties kunnen voorkomen. Maar bijvoorbeeld vandaag met zo'n dat nieuws. En dat doet gewoon veel met cliënten. En nou, bijvoorbeeld zo'n moment kan wel zijn dat ik dan ga zitten met een cliënt. En gewoon ga vertellen. Ga vragen van, hoe gaat het nu met je? Hoe is het? Waar loop je tegenaan? Maar ook, wat merk je op in je lijf? En herken je dat gevoel? Ja. En wat ik ook wel altijd een krachtige vind, heel vaak zijn dat namelijk gevoelens die ze dan kennen, ook van vroeger, zeker mensen die ook zijn gepest bijvoorbeeld, dat ze zich snel buiten de groep voelen staan, of dat iemand een grapje maakt en dat meteen, dat het eigenlijk heel erg raakt aan pijn van het pesten. Dat je ook kunt kijken van, hé, maar je bent nu niet meer dat kind op het schoolplein. Je bent gewoon een sterke man of vrouw en jij mag er zijn en jij mag je. Jij hebt ook je plek in de groep. Je bent belangrijk.
Ja. Mooi, ja. En ik moet ook denken aan de klinische setting, dat soms mensen zeggen, oh, dit is voor het eerst dat ik een plekje voor mezelf heb. Een kamer die ze zelf kunnen inrichten. Of nou ja, er zoveel mogelijkheden zijn er niet. Maar het bed een beetje verschuiven. Maar het gaat.
En de kaartjes.
En de kaartjes. Dus, ja. Maar dat er een eigen veilige plek voor sommige mensen is, dat een hele grote ervaring.
Ja.
Dus het gaat over hele basale dingen soms. Die een kliniek, omdat een kliniek toch inderdaad lijkt op een schoolsituatie. Inderdaad met een schoolplein, maar ook op een thuissituatie. Maar het is allemaal net anders. Waardoor heel veel naar boven komt. Maar ook dus veel materiaal waar je mee kan werken. Maar ook veel mogelijkheden om een andere ervaring. Precies wat je zegt over het pesten ook. Ja.
Ik merk wel dat me ook wel zorgen. Dat ik me daar wel zorgen over maak. Met dat die bedden zo verdwijnen. Dat ik dan denk, oh, kunnen we nog genoeg veilige plekken creëren? Of de angst dat straks ambulante zorg is, dat mensen thuis of dicht in de buurt op behandeling kunnen komen, maar wel thuis slapen en in hun eigen omgeving blijven. Terwijl ik ook kan zien, zeg maar, in de kliniek is vaak zo'n openbaring van, oh, zo kan het ook. En dat ze dan hun eigen leven ook dingen gaan veranderen. Omdat ze denken, oh, maar dit voelt eigenlijk veel veiliger. Ik wil eigenlijk wel een ruimte voor mezelf. En dat maakt me soms wel zorgen om. Dat, ja.
Nou, sterker nog, heel erg. Ik bedoel,
dat maakt me eigenlijk wel heel vaak zorgen om.
Ja, je zit er nu middenin zelfs.
Ja.
Ik bedoel, we maken deze podcast, maar we horen continu weer nieuwe berichten van sluitende klinieken of bedden die dichtgaan. En kijk, die klinieken worden zo makkelijk even dichtgedaan, zeg maar. Maar veel mensen die keuzes maken of moeten maken, die beseffen niet dat je zo'n kliniek zomaar even weer uit de grond stampt.
Ja.
En dat echt heel veel tijd vooral kost.
Maar zijn we nu steeds aan het opnemen?
Ja,
okay.
Ja.
Gewoon
dat even zeggen. Ja, maar je kunt alles zeggen wat je wil en
ik leg het er gewoon uit. Toch.
Wat wil je zeggen dan?
Dat dan als teaser, weet je. Super vals. Gebruiken we niet hoor.
Shiba tango overal. Ja.
Maar waarom heb je dat dan niet zomaar uit de grond gestampt?
Ja, daar heb ik inhoudelijk niet genoeg kennis over. Maar ik kan het me gewoon niet voorstellen.
Nou ja, dat kan ik wel iets over zeggen. Want ik heb meegemaakt aan de start van een kliniek. Zo'n team moet dus ingespeeld worden op elkaar. Ja. Dus je bent een soort samengesteld gezin. Die opeens samen moet werken. Dus dat al. Dat je met 10, 15 mensen iets samen gaat opbouwen. En ieder komt daar met hun eigen idee. En wat ik net zei, van het is heel belangrijk jezelf de behandelvisie hebben. Maar zo'n behandelvisie, die moet je natuurlijk samen maken. Het
kan ook lang duren.
Het duurt heel lang. Dat is heel. En vaak kan het echt jaren duren. er ook de ervaring op te doen. Hè? Want ook al heb je allemaal ervaren hulpverleners, ze hebben niet die ervaring en misschien ook geen klinische ervaring daarvoor. Je gooit met het sluiten van de kliniek kennis wel echt weg. Er zit heel veel tijd en energie in.
En je moet als team ook aan elkaar hechten.
Ja, precies.
En elkaar vertrouwen.
Precies. En dat doe je ook niet van de ene eerste dag op de ander.
Nee.
Het is een beetje alsof je met vreemden gaat samenwonen.
Ja. Ja.
En
je komt er echt niet van af. Anne gaat naar huis, denk ik. Ja.
Ik ga alvast. Laat niet meer af.
Ja. Ja, en sommige, want ik geloof dat je eerder vroeg, van kan dat ook dan ambulant of individueel? Gewoon, dan,
ja,
individueel. Ja, dat kan met sommige cliënten, maar sommige cliënten kan het gewoon echt niet.
Mm-hmm.
Want als dat kon, dan was dat al gedaan. Want alle mensen zo'n beetje die in een kliniek in behandeling komen, hebben individuele behandeling gehad.
Ja.
Dus, en als dat het had opgelost, dan zaten ze niet in de kliniek.
Ja, mooi.
Zal ik dan gongen?
Ga jij hem afsluiten?
Ja.
Deze aflevering.
Met Shiva schoon.
Van de Eikenboom.
Echt?
Heb je die op mijn afscheid? Nee, afscheidscadeau.
Moet je hem dan niet op dat dingetje zo vasthouden?
Niet per se.
Nee, dat hoeft niet.
Is me nog een beetje amateurgonger.
Ik ben geen gonger, nee.
Bij hechtingsproblematiek herhaal je dus telkens patronen van vroeger die niet helpend voor je zijn. Je wordt snel geraakt in je oerpijn en kan jezelf hierin lastig troosten. Daardoor ontwikkelen we vermijdingsstrategieën om onszelf af te leiden of te verdoven. Iedereen heeft deze gevoelens en ze zijn dus ook heel normaal. Alleen als je niet geleerd hebt hoe hiermee om te gaan, gaat het je in de weg zitten. Therapie kan helpen om met deze oerpijn om te gaan. En daarvoor is wel een veilige plek nodig en ruimte om te voelen. Een veilige plek om te oefenen met nieuw gedrag. Soms is daar een klinische opname voor nodig. En die moet beschikbaar zijn. Dus nogmaals, minister Kuipers moet ervoor zorgen dat de Nederlandse zorgautoriteit zijn werk doet en de zorgverzekeraars op hun zorgplicht wijst. De budgetkorting van 300 miljoen moet worden teruggedraaid. En het sluiten van de klinieken moet worden voorkomen om überhaupt iets aan die veel te lange wachtlijsten te kunnen doen. Wij waren dus in Den Haag, waar ontzettend indrukwekkend werd gesproken door hulpverleners, cliënten en ex-cliënten. Ik mocht ook wat vertellen. Lisa Westerveld, die voor onze belangen opkwam in de Tweede Kamer, kwam onverwacht ook spreken. Hazar, kom maar door met die update.
Hoi, Hazar hier met weer een actie-update voor jullie. Deze keer een hele mooie. Afgelopen woensdag hebben we gedemonstreerd in Den Haag tegen de huidige stand van zaken binnen de GGZ. Zoals natuurlijk het sluiten van CVP, de halvering van bedden bij Eikenboom, de korting in het budget voor de GGZ, de macht die zorgverzekeraars hebben. Nou, de lijst gaat door en door. We hebben voor deze datum, woensdag 11 mei, gekozen omdat er op deze dag ook een commissiedebat in de Tweede Kamer was over de GGZ. De commissie is Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus dat debat was alleen met de Kamerleden die in deze commissie zitten. We vonden het belangrijk om ook in onze eigen woorden te vertellen wat het nou eigenlijk met ons doet, de dingen die er spelen. En dat is ons goed gelukt. We hebben fantastische sprekers op het podium gehad en het is een hele mooie demonstratie geworden, waar ongeveer 80 à 90 mensen op af zijn gekomen. Dus daar zijn we heel blij mee. En het was een heel mooi samenkomen eigenlijk, met emotie, met uitwisseling van ervaringen en betrokkenheid met elkaar. Zorg voor elkaar. Dus het was een hele mooie dag en we kijken met trots en tevredenheid terug en ook met opluchting, want er ging een hoop stress aan vooraf. Er komt een hoop kijken bij het organiseren van een demonstratie. We waren ook maar met een klein clubje die dat deden. Dus je moet een locatie regelen, dat met de gemeente en de politie afstemmen. En er moet natuurlijk een geluidsinstallatie zijn. En dat leek vooral ook in de soep te gaan lopen. En we wisten niet of we de sprekers wel rond gingen krijgen. En op het laatste moment ging er nog van alles mis. Dus er kwam een hoop bij kijken, er kwam een hoop stress bij kijken. En uiteindelijk was er een flinke ontlading toen we zagen dat alles helemaal goed liep. Of nou ja, helemaal goed. Nou, het geluid ging uiteindelijk ook niet altijd soepel, maar het resultaat was goed. Ik heb zelf ook gesproken. Ik heb verteld over wat het CVP voor mij heeft betekend. En ook frustratie geuit over het feit dat het niet genoeg is dat een cliënt kan zeggen, hey, deze behandeling maakt mij beter. Deze behandeling helpt mij. En andere behandelingen ben ik niet verder meegekomen. Dat je eigenlijk een heel feitelijk verhaal, heel zakelijk moet spreken met feiten en cijfers. In plaats van dat je kan zeggen, hey, het maakt mij beter. Ik heb er wat aan. En de behandelaar onderschrijft dat. Dus dat is iets wat ik wilde, wat ik wilde aankaarten. En Jorrit is een huidige cliënt bij het CVP. Heeft verteld over wat de sluiting met hem doet. En dat hij het ook raar vindt dat een hele intensieve behandeling zo ingekort kan worden. Voor hem bijna gehalveerd. Dat je dat met een operatie bijvoorbeeld ook niet doet. Dominique was er ook van het CVP. Zij is psychiater. En vertelde hoe zij cliënten binnen ziet komen. Met een hele last natuurlijk op hun schouders. Met geslotenheid en angsten. En dan heel anders ziet weggaan. En die groei gewoon zo mooi vindt. En zij vergeleek het CVP ook met een intensive care van een ziekenhuis. Dat je dat ook niet er zomaar uitgooit. Verder was er natuurlijk ook van Eikenboom Bieke. Onze eigen Bieke, die vertelt wat zij bij de cliënten ziet op dit moment. En ook een heel mooi nummer heeft laten horen met een zelfgeschreven tekst over gewoon de frustratie. Wat betreft wat er nu allemaal speelt en dat dat niet moet kunnen. Van Eikenboom was er ook een cliënt, Annelies, die in de vorm van spoken word heeft verteld wat de halvering van bedden met haar doet. En zij heeft ook een sluiting eerder van een instelling meegemaakt. Dus dat was ook gewoon heel erg heftig om te horen. Daarnaast hebben we nog een heel ander belangrijk en waardevol perspectief gehoord. Namelijk die van Elias, die trans is. En vertelde waar hen heel erg mee te maken krijgt binnen de GGZ. En de omgrip, de andere struikelblokken waar die mee moet dealen. Dat is gewoon super heftig. En ook belangrijk om gesprekken over te voeren. Hoe natuurlijk mensen uit bepaalde groepen binnen de GGZ eigenlijk tegen dezelfde dingen aanlopen als tegen waar ze in de maatschappij ook al te maken mee krijgen. Er was ook Carmen, die een stagiaire is in de verslavingszorg. En heel erg duidelijk maakte dat stagiaires vaak worden overvraagd. Dat er ook niet altijd goed voor de cliënt wordt gezorgd. Maar dus ook niet voor de werknemers en de stagiaires. Iets wat veel mensen helaas kunnen onderschrijven ook. Dus het was heel pijnlijk ook natuurlijk om verschillende dingen te horen op het podium, maar ook zo belangrijk dat hier aandacht voor is gekomen. En waardevol om die ervaringen en die emoties met elkaar te kunnen delen. Dus we kijken hier heel erg tevreden terug op deze dag. En hier en daar zijn er ook wat kleine mini-acties en wat gebaren. Dat we heus nog wel denken aan wat er allemaal gebeurt. Zo hing er laatst een banner. Ik hoop dat hij er nog hangt. Ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Van cliënten boven centen bij het CVP. En de petitie loopt supergoed. We hebben nu meer dan 19.000 handtekeningen op de Red de GGZ-petitie. Dus dat is super fijn, want die willen we bij een 2-minuten debat die over 2 weken waarschijnlijk gaat plaatsvinden, gaan aanbieden aan de ministers Helder en Kuipers. Verder, zijn er denk ik niet dingen die ik nu echt al kan vertellen. Er beginnen wat dingen te rollen. Dus dat ga ik jullie natuurlijk gewoon allemaal vertellen wanneer het daar de tijd voor is. Ik zou zeggen dus stay tuned.
Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Spread the message en stuur ons een berichtje op Instagram. Red de GGZ, de podcast. Daar houden we je ook op de hoogte van eventuele acties. Help ons en sluit je aan op reddegggz.nl. Je kunt de petitie tekenen. Jij bent echt heel belangrijk. Op deze website vind je nog veel meer actualiteiten en interessante artikelen. En voor leuke extra's, check de show notes. Bedankt, Shiva, voor al jouw wijsheid.
Bedankt sprekers en demonstranten die aanwezig waren in Den Haag. Bedankt als je hebt meegekeken op Instagram of als je er in gedachten bij was. Jij bent belangrijk en samen staan we sterk. Deze podcast is een productie van Anne van Klinken, Bieke Jongejan, Bo Welling en Lies Mastenbroek. Extra thanks voor Lennart van Kasterop. De muziek die je hoort is door hem geproduceerd. Tot de volgende keer.